Namens de kerkraad zijn er voor u enkele afkondigingen. Zondag 20 april, de eerste paasdag, zijn de diensten om 10:00 en 16:30. Dus morgens om 10:00 hoop ik zelf voor te gaan. En om 16:30 gaat dan meneer Peter en Oude voor. Maandag 21 april, de tweede paasdag, begint de dienst om 10:00. Ik zelf hoop opnieuw voor te gaan. En in deze dienst zullen 12 personen openbare geloofsbelijdenis afleggen. Voor deze data geldt Deo Volente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 22 en daarvan het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strijd, Psalm 22 vers 1. Laten wij belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en dat deze avond doen met de woorden van onze catechismus. Zondag 1, vraag en antwoord 1. Daarna zingen wij uit de berijming van het gebed des Heren het zesde vers. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt wie ons misdeen. Het gebed des Heren, vers 6, zingen wij na de belijdenis van het geloof die wij vanavond doen met de woorden van de catechismus. Zondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt antwoord geven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Amen. Laten wij samen bidden. Heere God, wij zijn vanavond hier samengekomen op deze zo bijzondere dag. De dag van de dood van Jezus Christus. Wij gedenken die dag waarop hij stierf. Wij gedenken die dag waarop hij de wereldgeschiedenis voorgoed veranderde. Wij gedenken die dag die het leven van vele, vele mensen heeft veranderd. En wij bidden of die dag ook onze levens verandert voor het eerst of opnieuw. En zo zijn we hier samengekomen hier op deze Goede Vrijdag. De sterfdag van Jezus van Nazareth. En wij bidden, Heere, dat u bij ons bent. Vul onze harten met stilte en met eerbied. Vul onze harten met gedachten die zich richten op hem, de stervende middelaar. Op hem die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Die onze zonden gedragen heeft op het hout. Die een vloek geworden is voor ons, opdat hij ons van de vloek zou verlossen. Want dien die geen zonde gekend heeft, hebt gij zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Heere, we bidden om een goede dienst waar u onze gedachten bepaalt en voorkomt dat ze afdwalen, waar we met een innerlijk verlangen mogen luisteren naar het evangelie dat spreekt over dood en leven. Over hem die sterven moest om ons het leven te geven. Zegen ook uw dienaar die het woord te spreken heeft. Help hem naar geest en lichaam beide. Omdat hij vanavond ook uw instrument mag zijn om het woord te bedienen, uit te leggen en in onze harten te brengen. Want daar wordt immers het zaad van het woord gestrooid. En we bidden, Heere, dat u onze harten maakt als een vruchtbare akker. Waar het zaad ontkiemt, opgroeit en vruchten voortbrengt. We bidden, Heere, voor deze wereld in nood. Waar de vijandschap en de weerzin tegen het kruis van Christus onverminderd voortgaat. Wij bidden voor deze wereld waarin u, Heere Jezus, neergedaald bent. Deze wereld die nog steeds vol dood, vol verdriet, vol tranen is. Leer ons te zien, Heere, hoe toch in uw dood het leven gegeven is. En hoe In die duisternis het licht is doorgebroken. En hoe in uw dood de weg geopend is naar het heilige der heiligen. Omdat u een verse en levende weg gebaand hebt tot in het heiligdom met uw eigen bloed. Heere, wij vragen u dat wij persoonlijk en als gemeente getuigen mogen zijn van dat evangelie. En we bidden dat het zijn kracht en uitwerking heeft. Niet alleen in ons, maar ook in de mensen om ons heen. Gedenk deze hele wereld die verloren ligt in schuld en zonde. Wij bidden voor uw kerk, Heere Jezus, wereldwijd. Die zo vaak uw dood gelijkvormig moet zijn. Die gemeenschap heeft aan uw lijden. Die de overblijfselen van het lijden van Christus in het lichaam draagt. Heere, gedenk de vervolgde en de verdrukte kerk. Houd ze door uw kracht in stand. En we bidden dat zij ook op deze dag mogen zien op de Heere Jezus Christus. Die zelf die weg gegaan is. En die gezegd heeft dat wij ons kruis op ons zouden nemen om hem na te volgen. Naar de dood, maar door de dood heen, tot de opstanding en tot het eeuwige leven. En we mogen weten, Heere Jezus, dat uw offer niet zinloos of te vergeefs is geweest. Niet onzeker. Het was te gering dat u alleen de Joden zou geven aan deze lijdende borg. U hebt ook de heidenen gegeven. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien, dan zal er nageslacht zijn, dan zullen er geestelijke kinderen zijn van deze zaligmaker. Heren, zo zien wij op tot u, ook in deze dienst. En wij bidden dat u uit de dood tot het leven brengt. En dat het woord van deze dag, van deze avond, ook daartoe dienen mag. Heb dank dat wij zo samen mogen zijn. We bidden voor hen die met ons verbonden zijn, die meeluisteren, nu of wellicht later. Zegen ook hen. Wij vragen dit uit genade. Amen. Laten wij het woord van God openen en wel in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 15. Marcus hoofdstuk 15 en wij lezen dan het lijdensevangelie vanaf vers 22 tot en met 37. Marcus hoofdstuk 15, wij lezen het woord van God vanaf vers 22 tot en met 37. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot daarover, wat een ieder wegnemen zou. En het was de derde uur, en zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En ze kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ah, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkaar al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning van Israël, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En ten 9e uren riep Jezus met grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welke is overgezet, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Tot zover de lezing van de schrift. De woorden waar we vanavond bij stilstaan vinden we in vers 37. Markus 15, vers 37. En dan deze woorden. En Jezus gaf de geest. Wij schrijven boven de preek. Jezus sterft. Jezus sterft. Drie gedachten. Onze eerste gedachte. Jezus sterft als andere mensen. De tweede gedachte. Jezus sterft door andere mensen. En de derde gedachte. Jezus sterft voor andere mensen. En Jezus gaf de geest. Dat zegt de tekst. We schrijven boven de preek. Jezus sterft. Drie gedachten. Onze eerste gedachte. Jezus sterft als andere mensen. Hij is werkelijk, waarachtig mens. Hij sterft als andere mensen. De tweede, hij sterft door andere mensen. Die tot zijn leven hebben gemunt en die hem ter dood brengen. Jezus sterft door andere mensen. En ten derde, Jezus sterft voor andere mensen. Wij zingen uit Psalm 22. En daarvan de versen 4 en 9. Al wie mij ziet, bespot mij. Boofste moeder, men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En vers 9. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één, hun boos gezicht beschouw dit. Wel tevreden. Vers 4 en 9 uit Psalm 22. Gemeente, wij schrijven boven de preek van deze Goede Vrijdag twee woorden. Jezus sterft. Zelfs Jezus sterft. Zelfs Hij. De mens die doden levend maakte, wordt zelf een dode. De mens die zelf gezegd had, ik ben het leven, over hem zeggen nu anderen, hij is een dode. Hij had zelf 3 maal een dode uit de dood doen opstaan. 3 maal iemand teruggeroepen en de kracht van de dood overwonnen. We lezen daarvan in Lucas 7... de jongeling te Nain. We lezen erover in Markus 7, het dochtertje van Jairus. En de 3e keer Lazarus, in Johannes 11. En die 3 keren werd hij zelf zo diep getroffen door het verdriet en het leed van de mensen die daar stonden rondom hun geliefde doden. Hij werd zo intens getroffen dat hij zijn macht gebruikte om die doden uit de dood op te wekken. Maar nu ondergaat hij zelf die dood waarvan hij anderen verloste. En opvallend genoeg, gemeente, die 3 gevallen die in de evangeliën vermeld staan over de Heer Jezus, waar hij een dode levend maakt, die 3 gevallen zijn gevallen waar die doden met veel liefde en tederheid werd omringd. Wij zien dat bij die jongen. Uit Nain, zijn moeder liep daar achter de baar. Ze was al weduwe. Ze had haar man verloren. En nu verloor ze haar enige zoon. En een grote schare uit dat stadje ging mee. Geraakt als zij waren door het diepe, ontzaglijke verdriet van deze moeder. Wat een liefde en wat een betrokkenheid was er op deze overleden jongen geweest. Hetzelfde zien we bij het dochtertje van Jairus. Die vader had in zijn hartverscheurende angst zich naar de Heere Jezus gewend en hem geroepen en gevraagd om zo spoedig mogelijk te komen. En toen Jezus kwam, vond hij daar een huis vol met klaagvrouwen. Vol mensen die in bewogenheid om deze treurige en treurende ouders heen stonden. Lazarus, de 3e die Jezus heeft opgewekt, ook bij hem zien we dat hij innig geliefd was. Martha en Maria hielden van hun broer. Jezus hield van Lazarus. En de mensen waren, staat er in Johannes 11, toegestroomd in grote hoeveelheden om hen te troosten over hun broer. Dus wij zien het 3 keer over. Dat Jezus een dode opwekt die een geliefde dode was. Een dode die door geliefden omringd was. Maar hoe sterft Jezus zelf? Eenzaam en verlaten. Soldaten rondom het kruis, soldaten die de opdracht gekregen hebben om vrienden, discipelen, de vrouwen, zijn eigen moeder, op afstand te houden. En daarom lezen wij in de Bijbel, die vrouwen staan van verre. Hoe sterft Jezus? eenzaam en verlaten. Niemand die zijn vastgespijkerde hand kon vasthouden. Niemand die met een teder gebaar zijn gezicht kon strelen. Niemand die een kus op zijn voorhoofd drukken kon. Niemand die een laken kan leggen over zijn naakte lichaam. Niemand. In menselijk opzicht was de Heer Jezus volkomen alleen. En de enige die spreken daar op die heuvel Golgotha, dat zijn de schreeuwers. En de enigen die wat roepen, dat zijn de spotters. Jezus sterft. Ook Jezus sterft. Als alle andere mensen. Hier sterft een mens. Een zoon van Maria. Een vriend van Johannes. De rabbi van de discipelen. Hij sterft als een mens. In alle naaktheid en schaamte en broosheid van het menselijke bestaan hangt Jezus daar. En in niets verhullende en in aangrijpende openheid slaat hier de laatste vijand, de dood, met alle kracht toe. Hier sterft een mens zoals wij. Een mens met angst voor de dood. 3 uur lang wordt hij door duisternis omhuld. En hij gaf de geest. De dood breekt dit menselijke leven af. Hij is waarachtig mens geworden. Ja, dat belijden wij. Maar dat is meer dan een stukje dogmatiek. Dat is meer dan een leerstelligheid. Hij is mens geworden met een lichaam dat leven wil. Maar dat het aflegt tegen de dood. Het lichaam vecht, maar het lichaam verliest. Bloedverlies, uitputting, verbrokenheid eisen hier hun tol. Zoals eenmaal ieder mens het af zal leggen tegen de dood, tegen de voortgaande onttakeling. Zo legt ook het leven van Jezus het af tegen de dood. En zo op deze avond, Goede Vrijdag, als wij als het ware staan op de heuvel Golgotha, dan zien wij daar die onontkoombare en die beklemmende realiteit die sterven heet. Dat is ook Golgotha. Wij zeggen het, hij werd ons in alles gelijk. In alles. In alles, ook in de dood. Nergens komt dat alles zo schril en zo schrijnend naar voren als hier. In alles gelijk. Waarom is hij mens geworden? Om te sterven. Mens. Adam. Stof. Dat tot stof terugkeert. Misschien dat wij die uitspraak wel kennen. Goede Vrijdag, zeggen we, dan is de betaaldag voor de kerk. En het is waar, hoor. Maar ik vond het toch eigenlijk, ik dacht erover na in de voorbereiding, maar ik vond het toch eigenlijk wel wat te technisch klinken. Is dit een betaaldag? Nee, het is een sterfdag. Hier sterft een mens. Een mens als andere mensen. Een mens zoals wij. En daarom, het kan toch niet anders dat wij vanavond, als wij stilstaan bij de dood van deze mens, ook denken aan onze eigen dood. Toch? Als hij al zo moest sterven, wat zal ons einde zijn? Hoe zult u straks sterven? Hoe zul jij straks sterven? Hoe zal ik sterven? Als Jezus zo alleen was, bent u straks ook alleen. Jezus stierf. In menselijk opzicht heb ik gezegd alleen. Hij stierf tegelijkertijd in die vaste, onwrikbare zekerheid dat hij ging in de weg van zijn Vader. En hij wist het als nooit tevoren dat de Vader tegen hem zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En ik kende de woorden van Psalm 16: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Uiteindelijk was de Heere Jezus niet alleen. God was bij hem. Maar wat nu als u, als jij straks sterft zonder God? Ik zou vanavond willen zeggen: denk aan je eigen dood. Gemeente, als we het vandaag niet doen, als we zelfs op Goede Vrijdag niet denken aan onze eigen dood, wanneer dan wel? Als deze dag ons niet doet denken aan wat komen gaat, welke dag dan wel? Jezus sterft als andere mensen, net als wij. En dan is het waar, misschien als wij sterven zullen de mensen zijn die onze hand vasthouden. Maar ze houden niet ons leven vast. Dat zal heen vloeien, dat zal heen gaan. En in dat opzicht sterft ieder mens eenzaam. En dan bedoel ik hoogst persoonlijk als enkele naakte mens tegenover die grote God. Ik kwam een uitspraak tegen van een atheïst. Die zegt: ja, jullie christenen, jullie vieren de dood. Wij vieren het leven. Nou, er zit nog wel wat waars in ook. Vanavond vieren wij de dood. Vanavond staan wij stil bij de dood van een mens, de mens Jezus van Nazareth. En wie aan deze mens denkt, denkt aan een stervend mens. Hij sterft als andere mensen. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus sterft door andere mensen. Wij kennen de geschiedenis door en door, maar laten we dit vanavond opnieuw helder en duidelijk tegen elkaar zeggen. Jezus sterft een gewelddadige dood. Hij sterft niet als een oude man, rustig en welbedaagd. Hij sterft niet door een ongeval. Hij sterft niet door een ziekte of door een plotselinge samenloop van omstandigheden. Maar hij sterft door de doelbewuste actie van mensen die hem dood willen hebben. Onze tweede gedachte: hij sterft door andere mensen. Er zijn andere mensen die het op zijn leven gemunt hebben. In de eerste gedachte heb ik gewezen op de parallel, op de eenheid die er is tussen de dood van Jezus en onze dood. En ook in deze tweede gedachte moeten we dat nog maar even vasthouden. Want ook nu nog zijn er velen in deze wereld die sterven door geweld, door moord, door terreur, door marteling. De wereld is de laatste 2000 jaar sinds de dood van Jezus Christus op Golgotha niet beter geworden. De wereld is nog even ellendig als toen en het gaat eindeloos door. In wat voor wereld is Jezus gekomen? In een wereld waar de ene mens zijn medemens tot een wolf is. En toch is er een verschil. Er zijn mensen vandaag de dag die hun leven verliezen, die sterven moeten, die vermoord worden vanwege hun ras, vanwege hun godsdienst, vanwege hun politieke voorkeur, vanwege hun geslacht. En ze sterven onschuldig door andere mensen. Maar deze man, Jezus van Nazareth, sterft door andere mensen. Waarom? Omdat hij goed was. Omdat hij goed was. Johannes 8 vers 40 heeft hij zelf gezegd: gij zoekt mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt. Dat was de reden dat Jezus sterven moest. Hier wordt de meest zuivere mens ooit vermoord. Mag je dat woord gebruiken, dat Jezus vermoord is? Ik denk het wel. Mensen die hem naar het leven hebben gestaan, omdat hij goed was. Nou, er is een Joods spreekwoord, misschien hebt u het wel eens gehoord: wie één mens redt, redt de hele wereld. Misschien moeten we vanavond dat spreekwoord maar omdraaien. Als deze ene mens sterft, sterft de hele wereld. Op het moment dat deze man, die kon zeggen: wie overtuigt mij van zonde? Op het moment dat hij sterft, sterft de mensheid. Hier komt het ware karakter van ieder mens openbaar. Gij zoekt mij te doden. Alles werkte samen, de politiek en de godsdienst, om hem te doden. Religie en regering, de hoogste laag in de bevolking en de laagste laag. Iedereen werkt mee. En dat is belangrijk dat Marcus er ook op wijst wat de voorbijgangers doen. Er zijn voorbeelden bekend uit de geschiedenis van de kerk, dat mensen naar het schavot werden gebracht om te worden onthoofd of te worden opgehangen. En dat de mensen toestroomden naar het marktplein om dat te zien als een eerbetoon. Als een eerbetoon voor die ene martelaar die sterven ging. Maar zo was het hier niet. De mensen kwamen langs, de mensen kwamen toe en ze schudden hun hoofd. En zij spotten. Iedereen deed mee. En Petrus sprak geen leugen toen hij op de Pinksterdag kon zeggen: deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Jezus sterft door andere mensen. Iemand zegt: dominee, waarom staat u daar nu zo lang bij stil? Kom eens ter zake. Wel, gemeente, door andere mensen. De gelovige zegt: door mij. Andere mensen, ja. Door mij. Wij staan vanavond, toch niet hoop ik, tegenover die boze en slechte wereld die Jezus heeft gekruisigd. Wij staan in die wereld. Wij horen daarbij. Nee, het is niet waar dat wij in letterlijke zin moordenaars van Jezus zijn. En toch, door mijn zonden. Paulus schrijft het in Galaten hoofdstuk 1 vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En daarom, we kennen vast dat gedicht van Revius, die predikant uit de 17e eeuw. Luister maar: het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, nog die verraderlijk u togen voor het gericht, nog die versmadelijk u spogen in het gezicht, nog die u knevelden en stieten u vol puisten. Het zijn de krijgslui niet, die met een felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok saam dobbelden en tuisten. Ik ben het, o Heer, ik ben het, die u dit hebt gedaan. Ik ben die zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng, waarmee gij ging gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg, want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Jezus stierf door andere mensen. Gemeente, dat is de taal van het geloof, om dat te erkennen voor jezelf. De Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 53, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Dat is wat. Om leven te kunnen hebben, moest dat lichaam, dat vlees van Christus, uiteen. Om leven te hebben in onszelf, moest dat bloed vloeien. Om zelf te leven, brengen wij hem te dood. Hij sterft vanwege ons eten en drinken. Nou, laten we dan eens die vraag nog een keer stellen, hè, die we toch zo vaak wel stellen. Mag je nu geloven? Mag je nu dat evangelie van de gestorven Heer Jezus Christus, mag je dat toepassen en toe-eigenen op jezelf, gemeente? Hier is het antwoord. Wie gelooft, past die dood van Christus op zichzelf toe en zegt: ik ben de oorzaak van zijn dood. Ik ben de bron van zijn lijden. Het is door mij dat hij in doodsnood en verlatenheid daar hing. Ik eet zijn vlees. Ik drink zijn bloed. Nou, als we dat beseffen, gemeente, dan hoeven we geen voorwaarden en beperkingen meer aan te brengen. En te zeggen: ho, ho, u mag niet te snel geloven, hoor. Ziet u dat? Voelt u dat? Het geloof heeft een eigen, een innerlijke beperking. Geloven gaat altijd samen met schaamte en erkenning. Ik belijd mijn aandeel in zijn dood. Zijn vlees werd verscheurd om mij te voeden. Zijn bloed drupte neer, zodat ik zou drinken. Gemeente, dat is geloven. En dan mogen wij op deze Goede Vrijdag wel in schaamte en in berouw het hoofd buigen als we denken aan de dood van Christus. Laten wij vanavond maar ootmoedig zijn, eerlijk, beschaamd. Hij sterft door andere mensen. Andere mensen, helaas, om mijn zonden. Onze derde gedachte: Jezus sterft voor andere mensen. En nu, gemeente, nu richten wij de blik naar hem. Nu zien wij op naar het kruis. Hij sterft als andere mensen, ja, het is waar. Hij sterft door andere mensen, ja. Maar hij sterft ook voor andere mensen. En dat maakt zijn dood zo uniek en zo bijzonder. En dat maakt deze dag tot een Goede Vrijdag. Er zijn er velen die gestorven zijn als andere mensen. Er zijn er velen, helaas, die gestorven zijn door andere mensen. Er is er maar één die zo gestorven is voor anderen. Jezus. Hoe dan, gemeente, wel? Hij ondergaat wat wij verdienden. Hij voelde de angst en de pijn en de straf voor onze zonde. En hij dacht op dat moment aan ons. Ik zou zo geen tekst weten, gemeente, trouwens, laat ik dat erbij zeggen. Ik zou geen Bijbeltekst weten die op een algemene beschrijvende manier vertelt dat Jezus gestorven is voor de uitverkorenen of zo. Of voor de gelovigen, of voor zijn kerk, of voor sommige mensen, of hoe dan ook. Alle teksten in de Bijbel spreken over ons. Christus heeft ons verlost. Ons verlost. Van de vloek van de wet. Een vloek geworden voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Galaten 3 vers 13. 2 Korinthe 5 vers 21. Want die geen zonde heeft gekend, heeft hij zonde gemaakt voor ons. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. En daarom is mijn derde gedachte eigenlijk niet helemaal goed. Hij sterft voor andere mensen. Ja, maar de taal van het geloof is: hij sterft voor ons. Voor mij. Hij ging die weg en hij hing daar. En hij dacht aan ons. Hij onderging die urenlange kwelling. En die ondraaglijke verlatenheid voor ons. Want liever droeg hij dat zelf dan dat u en jij en ik dat zouden moeten dragen tot in alle eeuwigheid. Liever dat hij dat moest meemaken dan wij. Alle schaamte, alle schrik en alle verschrikking van de dood leed hij als onze borg. Om ons te verlossen, kon hij, wilde hij zichzelf niet verlossen. En hij ging die weg. Tot het bittere einde. Het einde van de eenzame en de duistere dood. En dan zegt de atheïst: jullie vieren de dood, wij vieren het leven. Ja, gemeente, wij vieren de dood. Want het is ons leven. Hij stierf voor andere mensen. Hij stierf voor ons. Hij ging zo ver. Hij ging zo diep. Waarom? Omdat hij zeker was van de vrucht en van de zegen die zijn dood teweeg zou brengen. Hij heeft het kruis gedragen en hij heeft schande veracht. Waarom? Omdat hij zag op de vergelding van het loon. Hij wist wat hij krijgen zou als hij daar zou hangen in Godverlatenheid. Wat was dat loon, gemeente? Waar de Heere Jezus op zag. En waar hij dat lijden en het kruis voor heeft verdragen. Geen dood meer voor ons. Geen verlatenheid. Geen eenzaamheid in ons sterven. Geen straf. Geen schuld. Geen vervloeking. Geen veroordeling. Geen dood meer. Maar een doorgang tot het eeuwige leven. En dan mogen we zeggen, gemeente, vanavond tegen elkaar: hoe groter het offer, hoe zekerder wij mogen zijn van de zaligheid. Hoe dieper hij die wegging, hoe vaster ons leven. En hoe aangrijpender zijn sterven, hoe meer moed wij mogen vatten en mogen geloven, mogen zien op hem. Hij was alleen, eenzaam en verlaten. Maar ieder die in hem gelooft, gemeente, ieder die in hem gelooft, sterft straks niet alleen. Wij hebben een troost in leven en in sterven. En wij hebben een troost in die woorden van de Heere Jezus die gezegd heeft: ik ben met u al de dagen. Zou dat niet gelden voor onze laatste dag? Ik ben met u al de dagen. Zou dat niet gelden voor je sterfdag? En hoe onze sterfdag dan ook is, gemeente, maar wie in hem gelooft, die sterft voor anderen, is straks niet alleen. Dan kan het wezen dat ik mijn leven eindig eenzaam in een ziekenhuis. En toch niet alleen. Dan kan het zijn dat je leven eindigt na een verkeersongeluk op het koude asfalt van de snelweg. En toch niet alleen. Misschien bent u oud en bent u er bang voor om thuis een keer te vallen en dat uw kinderen u de volgende dag daar vinden. Moeder is overleden, vader is overleden, maar u was niet alleen. Misschien word ik meer en meer geïsoleerd van de mensen om me heen door de gevolgen van een hersentumor of van een ernstige hersenziekte. Niemand kan mij meer bereiken. En toch niet alleen. Want Jezus is bij mij. Die medelijdende hoge priester. Die weet naar behoren medelijden te hebben met de onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met diezelfde angst en eenzaamheid bevangen is. Gemeente, ook in de eenzaamheid was zijn dood plaatsvervangend voor anderen. En wie in deze gestorven zaligmaker gelooft, is nooit alleen. Nou gemeente, ik heb net die vraag opgeworpen. Mag ik geloven? Mogen wij dit evangelie ons toe-eigenen? Kan dat zomaar? We kunnen daarmee worstelen, kunnen allerlei vragen zijn, maar wees eens eerlijk. Als u, als jij, als je dit evangelie hoort van de stervende zaligmaker, hoe kun je dan nog niet geloven? Als hij dit gedaan heeft, als andere mensen, door andere mensen, voor andere mensen, richt dan vanavond je blik niet op je eigen geloof, maar richt je oog op de stervende Christus. En geef hem de erkenning die zijn dood waard is. Dat is geloof. Geef hem die erkenning die hij zo waard is, stervend voor andere mensen. Niet alleen anderen, maar ook mij. En wie dat mag zeggen met in waar geloof, die mag het zingen. Ik zal niet sterven, maar leven. En de werken des Heren vertellen. Amen. Laten wij het zingen uit Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heere sterke rechterhand. En wat er verder volgt. Psalm 118, vers 8. Laten wij danken en bidden. Heer, als wij zo vanavond een ogenblik uw diepe lijden overdachten, dan belijden wij dat wij dat lijden niet kunnen peilen. Ieder die niet meer is dan mens, kan dat lijden niet dragen. Het is te zwaar, het is te groot. Er is er één die de omvang van het lijden peilen kon. En dat was u zelf, o Heere Jezus Christus. U hebt het gezien. U hebt het uitgeroepen in angst. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En toch hebt u die drinkbeker gedronken. U wist wat het zijn zou, maar u ging die weg. Voor anderen. En zo komen wij tot u, Heer, en wij belijden dat wij niet peilen wat het was, maar voor wat wij mogen zien, daarvoor danken wij u, dat u die weg gegaan bent. En we danken u dat uw liefde nog veel groter is dan wij beseffen. En wij danken u dat u ons verlost hebt van die straf die veel groter is dan wij beseffen. En wij danken u dat u die weg van Godverlatenheid gegaan bent, wat voor uw rechtvaardige en zuivere ziel veel zwaarder was dan wij beseffen. En wij danken u, Heere, dat u dat gedaan hebt, niet voor vrienden, maar voor vijanden. En we geven, we bidden u, dat we dat beseffen. Heere, wij bidden u dat wij vanavond mogen geloven, voor het eerst of opnieuw, met schaamte en met schuldverslagenheid in ons hart. U sprak die woorden, tenzij wij het vlees van de Zoon des Mensen eten en zijn bloed drinken, zo hebben wij geen leven in onszelf. Maar wij bidden ook, Heere, dat wij die vreugde van het geloof mogen kennen, dat u dat gedaan hebt, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn, nog in het leven, nog in het sterven. En wij bidden, Heere, voor elkaar, dat wij dat mogen weten en dat wij dat mogen zien. Wat er ook gebeurt en hoe ons leven ook gaat, u zei die woorden, ik ben met u. Al de dagen, wij bidden, Heere, voor diegenen die zonder geloof zijn en geef dat zij mogen komen tot Hem, de Heere Jezus Christus. Wij bidden, Heere, voor de belijdeniskatgezanten die afgelopen maandag op de aannemingsavond zijn toegelaten tot de openbare geloofsbelijdenis van aanstaande maandag. We danken u, Heere, dat u dat verlangen in hun hart werkte. Wij bidden u dat zij mogen zeggen, niet alleen anderen, maar ook mij. Gedenk ze deze komende dagen. Wees ons nabij, verder van deze avond en deze nacht. Gedenk ons morgen, breng ons zondag weer samen. Heb dank, Heere Jezus, voor uw heilige evangelie. En geef dat onze harten een diep verlangen hebben om voor u te leven. Hoor ons uit genade. Amen. Laten wij zingen op Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot en wat te volgt. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.